discussion? That's 400. En nu zijn we ontevreden en zeggen we, ja, het begin maar een budget te
krijgen. Ja,
nu maar een budget. Dat zegt niet altijd wat, hè?
Nee.
Dat zegt
eigenlijk
heel weinig. Volgens mij wel. Volgens mij was dat al...
Thank you. Zo dan? Ja, hè? Goedenavond allemaal. Daar zijn we weer. Handelingen. Vanavond. Laatste avond van het seizoen. Goed dat jullie er allemaal zijn. We gaan kijken vanavond naar het evangelie over wind. Ik denk, laat ik er maar een heel vrolijk kleurtje aan geven. Hè? Hartroze, hoe je het ook noemen wil. Het evangelie overwint. Nou, je hoeft niet bang te zijn dat we alle hoofdstukken gaan doen die er op het scherm staan. Handelingen 19 tot en met 28. Alleen als je die alleen al zou lezen, dan zou je al best wel een tijdje bezig zijn. Ik wil me concentreren vanavond op handelingen 19. En als een soort van epiloog, zeg maar, een stukje uit handelingen 28 lezen. En dan weten we in elk geval hoe het afloopt. Of hoe het eigenlijk niet afloopt, want het boek eindigt eigenlijk ook best wel heel open, hè? Maar er staan hele mooie woorden aan het eind, met name één woordje. Niet spieken, dat komt zo meteen. Dat heeft ook alles te maken met dus het thema het evangelie overwint. Ik wil eigenlijk handelingen 19 met jullie gewoon lezen. Later zal ik het nog een keer in brokjes lezen, in stukjes. Maar we willen het eigenlijk eerst als één geheel maar eens rustig lezen. En ik wil jullie daarbij ook vragen om als het ware in gedachten eventjes... in gedachten te noteren welke dingen staan er in handelingen 19 die wel eerder in handelingen zijn tegengekomen. Dus welke thema's kom je tegen in handelingen 19 die wel eerder zijn tegengekomen? Nou, ik denk dat er minstens wel 10 dingen zijn. Maar wie weet vind je er wel meer. Handelingen 19, vanaf vers 1. Het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en hij zei tegen hen, hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem, we hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. Je kunt ook vertalen dat de Heilige Geest er is. Waarschijnlijk hadden deze mensen wel begrepen, met enige kennis van het Oude Testament, dat de Heilige Geest bestond, überhaupt. Maar ze hadden nog niet vernomen van de uitstorting van de Heilige Geest. Daar ging het om. En Paulus merkte dat op een of andere manier. Misschien in een schuchterheid of wat dan ook. En daarom stelde hij deze vraag. En hij zei tegen hen, waarmee bent u dan gedoopt? En ze zeiden, met de doop van Johannes. Dus Johannes de Doper. Maar Paulus zei, Johannes doopte wel een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in hem die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Dus Johannes had een voorbereidingsbediening en een voorbereidingsdoop. Dat is niet het hele verhaal. En nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. En het waren bij elkaar ongeveer 12 mannen. En hij, Paulus, ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig. 3 maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het koninkrijk van God. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven en tegenover de menigte kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg en hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. En dat gebeurde 2 jaar lang, zodat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekte van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagde het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik. En van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? En de man in wie de boze geest zich bevond sprong op en af en toen hij hen overmeesterd had bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit dat huis vluchtten. En dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die geloofden kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Vele ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. 50.000 keer een dagloon, dus ongeveer, zou je kunnen zeggen, omgerekend 2,5 tot 5 miljoen euro. Zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Je zou kunnen zeggen het refrein van Handelingen. En toen het alles voorbij was, nam Paulus zich in de geest voor door Macedonië en Achaïe te gaan om naar Jeruzalem te reizen. Hij zei, wanneer ik daar geweest ben, moet ik ook Rome zien. En nadat hij twee van hen, die hem dienden, naar Macedonië had gestuurd, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden. Door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. Toen zij dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden, groot is de Artemis van de Efeziërs. En heel de stad raakte in opschudding. Ze stormden eensgezind naar het theater waarbij ze Gaius en Aristarchus meesleurden, Macedoniërs, reisgenoten van Paulus. En toen Paulus zich onder het volk wilde begeven, lieten de discipelen het hem niet toe. En ook sommige van de oversten van Azië die met hem bevriend waren, stuurden iemand naar hem toe en riepen hem ertoe op zich niet naar het theater te begeven. De een nu riep dit en de ander riep wat anders, want de vergadering was verward en de meesten wisten niet waarom zij bijeengekomen waren. En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. Maar toen zij begrepen dat hij een Jood was, riepen zij alle als met één stem ongeveer 2 uur lang, groot is de Artemis van de Efeziërs. En de stadssecretaris zei, nadat hij de menigte gekalmeerd had, mannen van Efeze, welk mens is er die niet weet dat de stad van de Efeziërs de tempelbewaarster is van de grote godin Artemis en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Omdat dit alles niet tegen te spreken valt, is het noodzakelijk dat u kalm blijft en niets ondoordachts doet. Want u hebt deze mannen hier gebracht die geen tempelrovers zijn en uw godin niet gelasterd hebben. Als dus Demetrius en zijn vakgenoten tegen iemand iets hebben, er worden rechtszittingen gehouden en er zijn stadouders. Laten zij dan een aanklacht tegen elkaar indienen. Maar als u over andere zaken iets verlangt, zal daar in een wettige vergadering over beslist worden. Want wij lopen gevaar van oproer beschuldigd te worden om wat er vandaag gebeurd is, omdat er geen enkele reden is aan te voeren waarmee wij rekenschap kunnen afleggen van deze oploop. En nadat hij dit gezegd had, liet hij de vergadering uiteengaan. Tot zover Handelingen 19, Paulus in Efeze. Een memorabel hoofdstuk. Nou, ik heb jullie gevraagd, let eens even op als je leest, wat kom je tegen uit alles wat we ook eerder hebben behandeld uit Handelingen. Kan iemand wat noemen? Spreken vreemde talen. Gebeurde ook eerder in Handelingen. Op de Pinksterdag. Spreken vreemde talen, Handelingen 2. Zelfs ook nog Handelingen 10, meen ik, bij Cornelius. Dus dat zijn bekende dingen. Dat is niet te min, blijft natuurlijk opzienbarend om dat te lezen, maar we zijn het eerder tegengekomen. Andere elementen? Je kunt je ook afvragen wat niet. Hè? Wat niet? Buitengewone krachten. Ja, Paulus heeft buitengewone krachten. Vergelijkbaar met de krachten die ook Petrus mocht doen. Bij Petrus ging het zelfs over zijn schaduw. Hier gaat het over de zweetdoeken. Voor ons beiden denk ik toch een beetje vreemd dat het op die manier gebeurt, denk ik. Maar het doet toch denken aan de wonderen die Petrus deed. En daarmee ook in lijn van hun zaligmaker, van hun rabbi Jezus, die zelf ook wonderen en tekenen deed. Toverkunst. Zijn we dat eerder tegengekomen? Ja. Klopt, ja. Simon de tovenaar, handeling 8, zijn we tegengekomen. Die wilde voor geld de gaven kopen waarmee hij de Heilige Geest kon ronddelen. Zodat hij weer zijn invloed kon heroveren. En handelingen 13 komt ook toverkunst voor. Sergius Paulus, die stadhouder, had ook een tovenaar in zijn buurt. Dus er zijn er misschien nog wel meer plekken. Andere? Ja, Paulus spreekt het evangelie tegen Joden en Grieken. Eerst de Jood en dan ook de Griek. Dus hij gaat eerst naar de synagoge, hij blijft het volhouden. Tot hij er letterlijk wordt uitgezet bijna. Hè? En dan gaat hij op een andere plek onvermoeid verder. Tot heel Azië is bereikt, dat is wat. Heel Azië, heel die provincie bereikt hij dus met het evangelie. Nog andere elementen? Ja? Ja? Ja. Ja, dat hebben we gezien, hè? Handelingen 16, dat de geest hem bepaalde dingen niet toeliet en uiteindelijk ook weer bepaalde dingen opende. En uiteindelijk kwam hij bij Macedonië uit. Ja, dus je ziet uiteindelijk ook in zijn reisplannen, wat hij zegt in vers 21 en 22, dat hij ook daarnaar, dat hij door de geest ook geleid wordt. Dat hij zich gedrongen weet. Ja. Ja. Waar hebben we dat ongeveer eerder gezien? Geen overhoring hoor, maar het is gewoon even van. Waar was het ook alweer, zeg maar? Hè? Ja, handelingen 2 zien we dat mensen zich bekeren. Dat Peter ook zegt: hè, bekeert u, laat u dopen. Handelingen 8 zien we dat mensen in Samaria zich bekeren. Hier zien we dat eigenlijk. Nou, misschien op een hele duidelijke manier: dat mensen zich ook bekeren, maar later ook nog een keer. De consequenties nemen van hun bekering. Dat is nadat ze tot geloof zijn gekomen. Want dat gaat over in vers 18. Velen van hen die geloofden. Die kwamen hun zondige daden blijven. Die mensen geloofden dus al. En het gebeuren rond die zonen van Skeva had een dermate grote impact. Dat die mensen dachten. Jongens, hier moeten we iets mee. Vrees overviel hen. Dat woord noemend. Vers 17. Vrees overviel hen allen. Dat zijn we ook tegengekomen in handelingen 5. Handelingen 5. Ananias, Safira. Weten we nog. Vrees overviel de gemeente en alle die er buiten waren. Han? Ja, precies. Ja. Ja, de Heilige Geest komt op het geloof. Dat zijn bijna van die zelfsprekende dingen geworden dat we eroverheen lezen. Maar het is inderdaad nieuw. Nieuw voor die tijd. En is eigenlijk ook elke keer weer nieuw voor ons. Goed, zo zijn er denk ik wel meer dingen te noemen. Ik heb hier maar even een klein overzichtje gemaakt. En dat is misschien niet eens heel volledig. Nou, de Heilige Geest is al genoemd, die op en in mensen komt met bijzondere verschijnselen. De prediking van het evangelie is Joden, dan de heidenen. Passion, dat betekent door heel het boek heen, komt er terug. Maar we zien ook het verzet van de Joden. Opnieuw ook hier komt het verzet van de Joden tegen Paulus' prediking. Want het gaat niet alleen, zijn prediking gaat niet alleen over het koninkrijk van God, maar ook over de weg. En de weg is uiteindelijk verwijzend naar Jezus. De weg van de Here. En dat hebben we gezien, dat de tegenstand komt in Antiochië, Iconium. En de Joden kwamen uiteindelijk zelfs helemaal naar Lystra toe. En we zien het in Thessalonica, in handelingen 17. En we zullen het ook later, mocht je dat thuis een keer lezen, kom je dat ook later tegen. De Joden die zich verzetten tegen Paulus' evangelieprediking. De wonderen en de tekenen zijn genoemd. De naam van Jezus, die kracht heeft. Ja, dat is ook weer iets waar je snel overheen leest, maar in vers 13 tot 17 gebruiken die mensen de naam van Jezus. Daar komen we zo meteen nog iets dieper op in te gaan, maar dat is de naam van Jezus. En die werd ook groot gemaakt, de naam van de Heer Jezus, zegt vers 17b, die werd groot gemaakt. De confrontatie met het occulte, met de machten van de duisternis, die zien we heel duidelijk in dit gedeelte. Dat is eigenlijk een van de hoofdthema's, denk ik, van handelingen 19 en dus ook van deze avond. Confrontatie tussen licht en duisternis, maar dat zagen we ook met Simon de Tovenaar. in Handelingen 13 zien we dat ook met die tovenaar daar. Op Cyprus. En we zien dat ook in Handelingen 16 met dat meisje met die waarzeggende geest. Op diverse plaatsen zie je dat als het evangelie gebracht wordt. En als Paulus ergens is of als de apostelen ergens zijn. Dat er een confrontatie komt. Een clash tussen licht en duisternis. En dan gebeurt er iets. Maar dan moet de duisternis ook wijken. De vrees hebben we benoemd die de mensen overvalt. Als ze horen van de heiligheid, de macht van God. Het verzet van niet alleen de Joden, maar ook van heidenen. Die worden daarin meegenomen. Confrontatie met de afgoden. Weten we nog, een avond over de afgoden gehad. Vanuit Handelingen 14. Paulus preekt hier niet. Althans, we zien heel weinig dat hij rechtstreeks tegen de afgoden preekt. Maar in vers 26, dan zeggen die mensen, dan citeren ze Paulus, dat hij zegt dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. Nou, dat zei hij in Handelingen 17. Dus Paulus benoemt, afgoderij, wint daar geen doekjes om. Daar is ook een confrontatie. De welwillendheid van de overheid, de Romeinse overheid, die het evangelie vaak, niet altijd, maar vaak geen strobreed in de weg legt. En dat is interessant. Dat zien we ook in Handelingen 16. Uiteindelijk als ze erachter komen dat Paulus een Romeins burger is, in Filippi, dan laten ze hem gaan. En hier, in Handelingen 18 nog, in Korinthe, zegt Gallio, ik wil er niks mee te maken hebben, dan laat hij het gaan. En ook hier, in Handelingen 19, dan zien we dat zelfs de oversten van de provincie, zeg maar de provinciale staten, die zeggen tegen Paulus, je moet niet naar het theater gaan. Dus die treden beschermend op. En wat dacht je van die stadssecretaris aan het eind, die een heel betoog houdt, zodat die menigte tot rust komt. En die broeders van Paulus niet gelyncht worden. Daar had het best op uit kunnen lopen. Dus de overheid die welwillend optreedt, en dat is ook een van de thema's in het boek Handelingen, waarmee Lucas als het ware wil zeggen, christenen zijn niet zulke slechte mensen. Ze zijn niet staatsgevaarlijk in elk geval. En dan als laatste het woord dat groeit. Vers 20 is wel heel kernachtig weer. Hè? Elke keer zien we de gemeente groeit en werden gelovigen toegevoegd. Het woord van de Heer verbreidde zich, het woord groeide. Dat is toch wel het bemoedigende refrein elke keer in Handelingen. Ja. Ja. Steeds een menigte, ja. Ja, ja. 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 Steeds valt je op, zeg maar, dat er een menigte in het... Wat is niet leuk precies?
Het is zwaar.
Ja. 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 Ja, dat noem je zeg maar artiesten en mensen die in een spotlight staan. Maar die gaan ook vaak dood omdat ze de roem en de druk niet aankunnen. Soms ook met zelfmoord gaat dat gepaard. Dus in die zin is dat bij Paulus anders. Maar hij heeft ook druk van de menigte. Dus in die zin is er een overlap. Ja. Nee, nee. Dat klopt zelfs als die in Jeruzalem is, dan wordt hij herkend ook door Joden uit notabene uit, ik meen, uit Turkije, uit Klein-Azië, zeg maar, die herkennen hem. Dat hij in de tempel ingaat, en dat is die ene Paulus. Dus ja. Ja, niet incognito, zeg maar. Als je eenmaal bekend bent, dan kun je niet incognito over straat, dan word je herkend. En zeker als het gaat om het evangelie, dan kan het ook negatief uitpakken. Ja. Ja. Nou, je ziet ook de onverschrokkenheid dat Paulus notabene het in zijn hoofd wil halen om naar zo'n theater te gaan. Er kunnen minimaal 25.000 mensen daarin. Die zijn helemaal opgezweept. Die staan klaar om mensen te lynchen. En dan zegt hij, ik wil erheen. Hè, dan moet je ook wel weer geloofsmoed hebben, zeg maar. Hè? Ja, ja. Dus dat is wel iets, nou, dat is weer heel hoog. En dan kunnen we ons toch een klein beetje ophalen. Tegelijkertijd is het wel heel, heel groot, zeg maar. Maar ook Paulus had dat weer van de Heilige Geest, die vrijmoedigheid. Nou, dit is niet zomaar even een exercitie. Dit is de laatste avond, dus ik vond het ook mooi om het even zo, als het ware, in herinnering even te roepen. Wat hebben we allemaal gezien? We zijn eigenlijk al op reis gegaan door Handelingen, zou je kunnen zeggen. En dit zijn onderdelen van de reis die we hebben gezien. Het grote koninkrijk van God, wat eigenlijk voortdurend is uitgebreid. En dit is een onderdeel van die reis. En we zien hier Paulus' derde zendingsreis, waarbij hij dus een hele lange stop doet. Hij komt hier vanuit Antiochië. Komt langs gemeentes waar hij eerder ook is geweest. Op zijn eerdere zendingsreis, zijn eerste. En hij komt hier in Efeze. Hij had er in Handelingen 18 En dan was hij er ook geweest en dan had hij gezegd, ik hoop nog langer te komen. En hij maakt die belofte duidelijk waar, want hij komt hier dus minimaal 2,5. En zo'n 3 jaar komt hij dus in deze belangrijke stad. De stad Efeze. Een hele belangrijke stad, zoals ik al zei. Politiek belangrijk. Economisch belangrijk. En cultureel belangrijk. Als ik nou even terugga, je ziet dat het aan een hele fijne plek ligt, aan de zee. En hier de rivier de Keister, zeg maar, die daar loopt. En verschillende handelsroutes. Dus het was een hele centraal gelegen plek. Schepen vanuit Rome en andere windstreken, die kwamen dus via de westelijke kant aan. En die verscheepten hier hun handel. En dat kon zo verder landinwaarts worden vervoerd. En natuurlijk omgekeerd. Dus het was een bruisende stad, bruisend van activiteit. En daar moest je eigenlijk zijn als je wat wilde doen. In de tijd van het Nieuw Testament had Efeze zo'n 250.000 inwoners. Dat is ietsje meer. En het was zo een van de 4 grootste steden in het Romeinse Rijk. Dus het telde echt een bijzonder mee, zeg maar. Het had ook vanwege die centrale ligging nogmaals grote invloed op heel Azië. Die provincie en het achterland. Er waren verschillende dingen in Efeze die bijna elke stad in het Romeinse Rijk wel had. Zoals een theater, zeg maar, zoals we straks zullen zien. Hier zien we een weg die loopt vanaf dat theater naar de haven, die helaas verzand is geraakt. En daardoor is ook, zeg maar, Efeze zelf, ja, heeft zijn belangrijke positie verloren door die verzanding van die haven. Maar dit is dus de belangrijke weg waar allerlei zuilen aan weerszijden stonden. Een geweldig indrukwekkende weg die rechtstreeks van de haven naar het centrum liep, waar je ook het theater dus kan zien. En dit is natuurlijk, ja, de tempel van Artemis. Daar stond Efeze ook onbekend. 2,5 kilometer ongeveer ten oosten van de stad, dus niet in de stad. Is uiteraard niet zoals we hem letterlijk hebben teruggevonden, want daar is er heel weinig van over. Maar zo zou die geweest kunnen zijn. Hij was 4 keer zo groot als het Parthenon in Athene. 4 keer zo groot. Nou, het Parthenon is al niet klein, maar dit is dus massief, massaal. Een van de 7 wereldwonderen. 130 meter lang, 127 pilaren. Nou, noem maar op. Dat was een geweldig indrukwekkende tempel. De Artemis-cultus was dus ook heel groot en heel diepgaand in Efeze. Had echt voet aan de grond gezet. En veel mensen kwamen dan ook vanuit alle windstreken om daar Artemis te vereren. Er waren zelfs festivals ter ere van Artemis. 2 keer per jaar. In maart en april en mei, juni waren dus van die belangrijke festivals met processies, met offerfeesten, met atletische wedstrijden. 1 grote cultus. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe dat is. Zeg maar, dat is echt giga groot geweest. Artemis werd met eerbied uitgesproken. Was niet zomaar een kleine afgod. Zij was de godin van de jacht oorspronkelijk. Maar voor lieverlee ook de godin van de inwijding. Namelijk van meisjes naar vrouwen en van mannen naar jongens. Dus godin van die overgang. Godin van de vruchtbaarheid ook. Er zijn beeldjes gevonden met de veelborstige Artemis. Artemis werd ook wel Diana genoemd in het Latijn. Zo is het ook bekend, Diana. Dus een belangrijke godin. Ze had op dat beeld, er was ook een beeld dus in die tempel, daar waren allerlei dingen opgeschreven, geheimzinnige woorden. En dat was ook verbonden met de magie. Als je die woorden kende, dan kon je dat gebruiken om magische spreuken, zeg maar, te vormen. Dus afgoderij en magie, het occulte, dat was in een grote verwevenheid met elkaar verbonden. Het is ook niet verwonderlijk dat in dit bolwerk van Satan, wat je Efeze gerust zou mogen noemen, dat er daar grote tegenstand komt tegen dat evangelie. En met name dus in dat laatste stukje van hoofdstuk 19. Maar eerst zien we dat het evangelie voortgang maakt in de verzen 8 tot en met 12. Terwijl we hier nog even het theater dus zien. Het bewuste theater wat nog steeds voor een groot deel intact is. Handelingen 19, deze vers hebben we al gelezen. En dan gaan we verder bij vers 13 tot 16. Ja, dit is een beetje, die titel is een beetje gekunsteld, maar u zult zo begrijpen waarom. Want het gaat straks over een grote opruiming en een groot oproer. En ik dacht van, nou, dan moeten we ook een grote optater hebben. Ja, het is een. Goed. We lezen vers 13 tot 16 nog een keer. De grote optaten die deze zonen krijgen. Enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbezweerders waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus die door Paulus gepredikt wordt. Het waren zeven zonen van Skeva, een Joodse overpriester, die dit deden. Nou, het waren dus mensen die dus hun beroep ervan hadden gemaakt om duivels uit te werpen. Demonen uit te werpen, zou je kunnen zeggen. Nou, kun je je voorstellen. Die gingen dus rondreizen. Die waren dus een gezelschap, hier met z'n zevenen. En zij boden hun diensten aan en lieten zich daar uiteraard ook grof voor betalen. He, ze hadden de macht. En zij konden het ook doen. En hoe deden ze dat? Ja, ze hadden bepaalde magische spreuken. En zoals ik al zei, dat was ook geheim, zeg maar. Dat ging je ook niet zomaar weggeven. Dat kun je bijna vergelijken met een illusionist die ook zijn geheimen niet zomaar prijsgeeft. Daar vraag je grof geld voor. En zo hadden zij ook allerlei bezweringen. Joodse duiveluitdrijvers, die waren populair. Want die konden ook in het Hebreeuws doen. En hoe exotischer het klonk in die tijd, hoe geliefder het was. Hè? Daar zat als het ware nog meer macht in die geheime brabbeltaal voor veel mensen. Nou, zo waren er veel duivelskunstenaars en charlatans in die tijd die eigenlijk allemaal aanwezig waren. En die genezingen en zegeningen en wat ook maar aanboden door toverspreuken en bezweringen tegen betaling. Dus dat is een beetje de praktijk die zij bezigden. Nou, ze hadden natuurlijk ook een plan, want zij liepen dus rond in Efeze en op een gegeven moment zagen ze Paulus aan het werk. En ze hoorden elke keer die naam Jezus zeggen. Yeshua, Yeshua, enzovoort. En dan zagen ze in één keer dat de mensen die voorheen nog met de ogen rolden, dat in één keer bevrijd werden. Ze dachten, hé, dat is een nieuwe truc, die kennen wij nog niet. Hij zegt iets, maar hij spreekt het zomaar open en duidelijk uit. Hé, krijgen we gratis een nieuwe bezwering. Dus ze dachten, nou, dat gaan we ook proberen. En met die nieuwe kennis gingen zij vol goede moed naar een man toe met meerdere of in ieder geval één boze geest, maar een hele sterke boze geest. En zij dachten, wij gaan hetzelfde kunstje ook proberen. Dus ze zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Heb je niet alleen Jezus, maar je ook nog een keer Paulus. Hè? Kom je sterk over, toch? Ja, dus dat is het plan wat zij hadden. Ze wilden Paulus eigenlijk imiteren. Ze waren niet geïnteresseerd in de uitbreiding van het koninkrijk. In de uitbreiding van de invloed van God. In Gods naam. Maar ze waren eigenlijk alleen geïnteresseerd in hun eigen koninkrijk. Denk weer aan Simon, die tovenaar, die eigenlijk ook voor geld iets wilde kopen. Om invloed te krijgen op mensen. En uiteindelijk zijn eigen koninkrijk wilde opbouwen. We zien hier iets soortgelijks. Ja? Ja, goeie mensen. Ja. Ja, ik verzin het er allemaal gewoon bij hoor. Ik denk, anders klopt het niet, hè? Waarom krijgen ze anders op een dak? En dan dat zou het niet goed zijn, zeg maar. Hè? Ja, ja. Nee, klopt. Nee, dat is een stukje cultuurhistorische achtergrond, wat je dan in de handboeken vindt, zeg maar, over dat inderdaad mensen rondreizen voor broodgewin in die tijd. Ook vanuit wat ik zei, Simon de Tovenaar. Dus in die zin is dat een soort praktijk geweest die gebezigd werd door heel veel mensen. Waar bijna eigenlijk altijd inderdaad geldgewin achter zit. Dat is niet het enige argument. Wij moeten ook verder lezen. En laten we dat gelijk doen. Wat de reactie van die boze geest is. En die man met die boze geest. Ja, hij zegt, Jezus ken ik en van Paulus weet ik af. Maar u, wie bent u? Wat wil hij daarmee zeggen? Hij kent dus Jezus. Hij erkent hem ook. Hè? Zie je ook vaak als Jezus door het land gaat of ging, kwamen de mensen met boze geesten vaak al op hem af. En dan zeggen ze, u bent de heilige, de zoon van God. Wat heb ik met u te maken? Dus die boze geesten voelden al heel duidelijk aan wie Jezus was. En erkenden hem vaak ook als Heer. En wilden vervolgens, wat heb ik met u te maken? Die wilden vervolgens die macht van zich afschudden. Maar ze erkenden hem als Heer. En hier zie ik dat ook in. Jezus ken ik, zegt hij. Van Paulus weet ik af. Paulus herken ik ook. Maar wie bent u? Ik lees daarin dat die boze geest haarfijn wist wie wel en niet bij Jezus hoorde. Hij kende Jezus, hij wist wie bij hem hoorde. Paulus hoorde bij hem. Maar u? Waar hoort u bij? Hoort u bij de goede machten? Hoort u bij de verkeerde machten? Te vaag. Ja. Zij waren te vaag. Ja. Ja, precies. Hij kan er niet thuis brengen. Een soort derde categorie. Of misschien, nou ja, dat is misschien een te grote conclusie, horen zij wel bij de kwade machten. Dan zouden zij dus eigenlijk doen wat Jezus zei, dat niet normaal zou zijn, de duivel uitwerpen door, niet door de duivel, maar dan door Jezus naam te gebruiken. In elk geval, ik zou hem niet zomaar christenen willen noemen. Dat zien we nergens. Wie bent u? En we zien dus dat ze uiteindelijk niet het resultaat boeken wat ze hadden gehoopt te boeken. De indruk die ze hadden verwacht te zullen maken. De eer die ze hadden gehoopt te zullen behalen. Ja. 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 Precies. Ja. Precies, en dat is belangrijk. Wie bij Jezus hoort, die heeft zijn autoriteit. Dat zou eigenlijk als een soort samenvatting hiervan kunnen geven. En zij dachten, nou, we kunnen gewoon die naam puur soort mechanisch gebruiken als een toverspreuk. En dan kunnen we hetzelfde bereiken als Paulus. Maar het woord laat zien eigenlijk op deze manier, de manier waarop het misgaat, dat het zo dus niet werkt. De positieve boodschap is wat jij zegt, Hans. Wie bij Jezus hoort, die deelt in zijn autoriteit. Hoe klein je geloof ook is, zeg maar. We zullen zo meteen er ook een tekst van horen met elkaar. Nou, in elk geval zien we dat het heel verkeerd uitpakt, want ze worden overmeesterd. De kleren worden afgerukt en naakt en gewond holden ze weg. Als je dit leest, kan je denk ik glimlach niet onderdrukken. En ik denk ook de mensen die het horen zullen dat, nou ja, ook lachend hebben gedaan. En toch is dat niet de indruk die achterblijft. Wat is de indruk die achterblijft? De indruk die achterblijft is de vrees die overvalt mensen. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En daar zal ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Nou, in elk geval gaat het nieuws dus als een lopend vuurtje door de hele stad. Hè? 250.000 mensen, globaal genomen, horen van deze voorval, van dit voorval. Van die 7 naakte, mislukte duiveluitdrijvers. Nou, wat zien we? Dat is het resultaat, dus wat zij boeken. Wat kunnen we hieruit leren? Ik denk allereerst heel simpel dat het christendom niets te maken heeft met magie. Het kan misschien zo lijken, ik kan me voorstellen voor buitenstaanders die bij een genezingsdienst komen of bij iets anders waar krachtige dingen gebeuren. Dat je denkt, nou, is dat even mooi, ik wou dat ik het ook kon. Of hoe doen die mensen dat toch? Ziet er net zo uit, een beetje als Hans Klok. Hè? Dus dat het heel snel verward wordt, dat kan ik me voorstellen. Maar tegelijkertijd moeten we zeggen, het evangelie en het christendom is niet magisch. Het is de kracht van God, er zit niks magisch in. Want magie, dat komt vanaf de andere kant. En de naam van Jezus is ook niet bedoeld om op die manier te gebruiken. De naam van Jezus is geen magische bezwering. Ja, dat zou een mooie hint kunnen zijn, ja. Waagden. Wat lees jij daarin, Herman? Wat hoor je daarin? Nee. Ja. Ijdel gebruik, ze waagden het. Het klinkt voor mij ook zoiets in van, nou, laat het eens proberen. Ze waagden het, laat het eens op wagen. Hè? Het was vanuit ook een soort experiment. Wat zeg je? Proberen, ja, laat het eens proberen. Wat niet, baat het niet, dan schaadt het niet. Nou, dat schaadt het wel. Hè? Het schaadt wel. Ja. Ja. Maar we moeten ons dus afgrenzen van mensen die de naam van Jezus op een bezwerende manier gebruiken. En mogelijk dat het ook binnen het christendom kan bestaan. Dat we de naam van Jezus toch op een bepaalde manier gaan gebruiken als een soort tovermiddel. Ja, ik weet het niet. Ik kom wel eens filmpjes tegen op YouTube dat ik denk van nou, dat er heel veel vertoning van kracht en heel veel gebruik van de naam van Jezus. Het komt niet vaak eerbiedig over. Maar goed, dat is mijn subjectieve mening. Soms komt het een beetje over als toveren. Ja, op mij. Maar goed, ik ga geen hele beweging over één kam scheren. En niet alles wat er zeg maar gebeurt op het terrein van genezing, bevrijding en wonderen en tekenen enzovoort. Is verkeerd. Zeker niet. Dat hebben we met elkaar gezien. Dat ook kan. Alleen, hoe gebruiken we de naam van Jezus daarin. Is dat voor ons een soort middel om iets te bereiken? Of gebruiken we die naam met eerbied en ontzag en met vrees? We zien het laatste hier, dat ook die vrees belangrijk is. Wie de naam van Jezus wil gebruiken, moet dat doen in afhankelijkheid van hem. Of als je het omkeert, wat Hans net zei, wie verbonden is met Jezus, deelt in zijn autoriteit. En nogmaals, wat die man zegt, wie zijn jullie nu eigenlijk? Waar horen jullie thuis? Ik ken jullie niet. Ik ken jullie niet. Ik herken jullie niet als volgelingen van die ene Jezus die ik wel ken. Nu is het meest aangrijpende, broeders en zusters, dat niet alleen de kant van de duisternis dat zal zeggen, ik ken u niet, maar ook de koning van het licht zal het zelf op een gegeven moment tegen mensen zeggen, ik ken u niet. Ga ik nu zeggen. Matteüs 7, dan zegt Jezus, ik kan me voorstellen dat het enige verwarring oproept wat ik nu zeg, maar het staat gelukkig in het woord, hè, dan hebben we altijd weer vaste grond onder de voeten. Matteüs 7, vers 22. Dus niet alleen de duivel zegt, of de demonen zeggen, ik ken jullie niet, maar ook Jezus zal tegen mensen zeggen die zijn naam gebruiken, ik ken jullie ten diepste niet. Matteüs 7, vers 22 en 23. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, we horen hoe ze hem aanspreken, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Nou, eigenlijk precies wat die mensen wilden doen, hè. Ze deden het uiteindelijk niet, maar ze wilden het wel. Stel dat het gelukt was, hadden ze het ook tegen Jezus kunnen zeggen, hebben we dat niet in uw naam gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u nooit gekend, ik ken u niet. Hoor je, het is eigenlijk hetzelfde wat die man met die boze geest zegt. Wie zijn jullie? Ik ken u niet. Maar nu zegt Jezus het, en dat is eigenlijk nog veel erger, als hij dat van je moet zeggen. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Kijk, dat laatste verduidelijkt het. Het zijn mensen die zich begeven onder de paraplu van het christendom, maar in feite Jezus niet kennen. En die met dat christendom sier willen maken en hun koninkrijk willen uitbreiden en zelf groot willen worden en die ook allerlei wonderlijke dingen doen, maar toch niet een band hebben met Jezus, die niet verbonden zijn met de wijnstok, die niet afhankelijk van hem leven, die niet zijn kinderen zijn. Het woord zegt het zelf, hè? Ik zou het zelf niet kunnen verzinnen, maar het woord zegt het zelf. Ik vind het wel een spannende vraag als Jezus, als die mensen zelf zeggen, hebben wij niet in uw naam duivelen, demonen uitgedreven, wonderen en tekenen en krachten. En ik zie niet dat de Heer Jezus dat ontkent. Het zou kunnen zijn dat ze dat werkelijk hebben gedaan en dat de Heilige Geest het ook nog een soort van toeliet. Dat vind ik nog het meest moeilijk te verteren. He? Uiteindelijk gaat het erom, kenden zij Jezus. De naam van Jezus is niet bedoeld voor eigen gebruik en voor eigen gewin. Zoals Paulus zegt, het gaat om Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Omdat ik hem kennen. En dat is niet iets wat, nou ja, een soort entreebewijs in het christelijk leven. Kent u Jezus? Ja, loopt u dan maar door. Daar is het christelijk leven. Nee, het kennen van Jezus geldt ook voor de zaal waar je in komt. Nadat je die entree hebt gehad. Het geldt van begin tot eind. Kennen wij Jezus. En wie groeit in het kennen van Jezus, die groeit ook in kracht. Dat denk ik. Tuurlijk, en ieder is die autoriteit gegeven, maar hoe meer je Jezus leert kennen, hoe dieper je met hem verbonden raakt, zoals Paulus, hoe meer God ook zijn kracht geeft, zijn kracht toevertrouwt aan jou. En hoe meer de naam van Jezus jouw leven vult. Er is nog iets wat we hieruit leren, dat is dat de macht van de duisternis moet wijken voor de naam van Jezus. Dat zien we niet heel duidelijk in dit stukje. We zien het wel in vers 12, dat de boze geesten uit hen weggingen. Maar we zien het in een omgekeerde zin eigenlijk wel een klein beetje, in een soort spiegelvorm. En we horen dat met name ook in die woorden van die boze geest, die uit die mond van die man komen. Jezus ken ik. Staat er in Jacobus 2 niet? De duivelen, de demonen, zij kennen God en ze sidderen. En ze sidderen. Dan zie ik een verband. Ze kennen God. Ze weten zijn geduchte macht. Dus sidderen zij. Jezus ken ik. De duivelen, zij sidderen. En nog steeds sidderen zij. Nog steeds. Als we de naam van Jezus gebruiken, dan beven zij. En ook die bevolking uit Efeze. Vrees overviel hen allen. Ook zij beefden. Ook zij beefden toen ze dit hoorden. Dit gebeuren uiteindelijk als gevolg van de machtige naam van Jezus. He, zoals ik al zei, niet dat bespottelijke bleef hangen. Maar uiteindelijk bleef dit hangen. Heb je gehoord wat er gebeurd is? En dat die man zei, Jezus ken ik. Zoiets kan alleen God, hè? God kan met dingen die een beetje raar zijn en die verkeerd lijken te gaan, die uiteindelijk helemaal niet zo productief lijken voor het evangelie, kan hij toch een draai maken dat het uiteindelijk uitloopt op zijn eer en de uitbreiding van zijn koninkrijk. Dat kan alleen hij. Maar ik denk wat in Efeze gold, dat geldt nog steeds nu. In Jezus is al de macht die wij nodig hebben om de duivel de wacht toe te zeggen. Ja, om zelfs de duivel te verdrijven. En we ervaren die macht als we zijn naam kennen. Als die naam op ons leven rust. Als die naam ons leven vult. Voor die naam moet de duisternis wijken. Staat in het evangelie niet wat Jezus zegt. Dat hij is gekomen om de sterkere man te binden. Hij zegt dat zo ergens in Matteüs 12. Niemand kan zeg maar het huis leeg roven, zegt hij. Als je niet eerst de sterke man bindt. De eigenaar van het huis. En als hij dan gebonden is, dan kun je binnengaan in dat huis en zo dat huis leegroven. Dat is een soort metafoor voor de duivel, de sterke man. Jezus komt die sterke binden. Om vervolgens datgene wat die duivel onterecht geroofd heeft van God weer op te eisen. Terug te roven en te brengen onder het hoofdschap van de rechtmatige eigenaar. Hoe bindt Jezus de Satan? Door te sterven. Dat is paradoxaal. Hij bindt hem door te sterven en weer op te staan. Door zijn dood en opstanding heeft hij zo de sterke man gebonden. En eigenlijk als je dit even naast dit verhaal legt, dan zie je het contrast. Deze mannen wilden ook een soort sterke man binden. Het is hem niet gelukt. En Jezus is het wel gelukt. Hij die de sterke man gebonden heeft. Hij geeft ons nu ook de macht. Hij geeft ons de autoriteit. En Johannes 4, vers 4, de tekst die ik net aankondigde, daarin ligt de macht en de kracht. En Johannes 4, vers 4, dat zegt, u bent uit God en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Hij die in u is, broeder en zuster, is groter dan hij die in de wereld is. En wij zijn maar kleine mensen, toch? Haal Jezus weg, wat hou je over? Toch? Hè? Zonder Jezus zijn we niets. Dan zijn we net als deze mannen. Een hoop kabaal. Maar uiteindelijk naakt en gewond. En schaamte en schande in ons leven. Maar met hem zijn we meer dan overwinnaars. Het ligt dus niet aan ons. Maar wat in ons is. Wie in ons is. Zonder Jezus ben je niets. Zeker in de ogen van de duisternis niet. Maar met Jezus mag je alles zijn. En dat vind ik eigenlijk de omgekeerde boodschap van dit gedeelte. De omgekeerde boodschap, oftewel datgene wat er positief in te bespeuren is. We hebben de praktijk gezien, hun plan, het resultaat, die grote geweldige klappen die ze kregen, de optaten. Maar we zien ook het effect wat ze krijgen en dat leidt uiteindelijk tot de grote opruiming. En dat is wel heel wonderlijk, vers 17 tot en met 20. Dit werd bij allen bekend, zowel bij de Joden als bij de Grieken die in Efeze woonden. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En vele van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en bekennen. Vele ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Zo nam het woord van de Heer met kracht toe en werd steeds sterker. Door het gebeuren werd de mensen duidelijk, met de duivel valt niet te spotten, maar met Jezus valt ook niet te spotten. Met hem moet je werkelijk rekening houden. Zijn naam is dus niet iets, een soort speelgoed om mee te spelen, om uit te proberen. Nee, als je zijn naam gebruikt en je hoort niet bij hem, dan kun je iets vreselijks verwachten. Het is eigenlijk ironisch hè, dat uit die macht van die boze geest, dus eigenlijk de macht van de duivel, dat daar iets uit voortkomt, dat uiteindelijk dus de macht van Jezus laat zien. En vrees kwam over alle mensen. Dus dat is het eerste wat we zien, ontzag voor zijn naam. Maar we zien nog meer, in vers 18 lezen we over dat mensen die geloofden, die dus al Paulus' prediking hadden gehoord, die het al hadden aangenomen, dat die vervolgens hun zonde gingen belijden. Weet je nog die avond over de opwekking, wat je vaak bij opwekking ziet? Ik heb het niet over het festival, maar ik hoop dat dat daar ook gebeurt natuurlijk. Wat nu bijna is al gaande, volgens mij morgen, het wordt nu opgebouwd. Maar opwekking in de kerkgeschiedenis, een van de elementen die je vaak ziet, is dat de kerk die ingeslapen is, die apathisch is geworden, die vol zonde is, dat die wakker wordt. Dat gelovigen wakker worden en dat ze vaak ook hun zonde gaan belijden. Onder overtuiging gekomen van de heiligheid van God. Dat zien we hier. Ze waren onder de indruk gekomen van wat er gebeurd was. Opnieuw was het nu de heiligheid en de macht van koning Jezus op hun hart gedrukt. En ze konden hun daden die ze misschien nog hadden verzwegen, of die misschien ze inmiddels sinds hun bekering weer hadden opgebouwd, hun zondebestand, dat konden ze niet langer verbergen. En ze hebben het publiek beleden. Maar dat is niet het enige. Ze gaan ook dingen opruimen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen. Ik lees dat even ook als mensen die gelovig zijn. Hè? Velen ook van hen die toverkunsten beoefend hadden. Het kan zijn dat het een heel andere groep is dan de gelovigen. Maar vanuit de flow van vers 18 denk ik dat het waarschijnlijk is dat het ook om gelovigen gaat. Die... Ja. Onder hen. Dat maakt het dus nog duidelijker. Je hebt gelovigen en onder hen waren dus ook nog mensen die allerlei dingen toverkunsten beoefenden en nog boeken daarvan hadden. Waarom zouden ze die boeken nog bewaard hebben? Wat denken jullie? Huh? Twijfel. Je weet maar nooit. Ja, dat denk ik ook. Toch handig, hè? Wie weet, er kan een moment komen dat de macht van Jezus een keer klaar is of zo. Dat het een keer op is, niet toereikend. Dan heb je altijd nog die boekjes. Je hebt nog die spreuken, dan kun je daar nog mooie dingen mee doen. Dan kun je daar nog je leven in feite op een goede manier daar invloed op uitoefenen. Het heeft wat gekost, hè? Dus dat kan ook het is een investering geweest. Daar heb je voor betaald. Ga niet zomaar weggooien. Dat herken je misschien wel als je nog muziek hebt uit, laat ik zeggen, uit de verkeerde hoek. Ik ga niet discussiëren wat is de verkeerde hoek. Maar dat is voor de jeugdvereniging. Nee, het kan best zijn dat het een hele verzameling is die veel geld heeft gekost. Nou, je weet misschien nog wel hoeveel dat was. Dat is dan moeilijk om dat weg te gooien. Kan een extra reden zijn geweest. Tradities. Ja. 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 Het zat nog verweven in hun systeem, zeg maar. Ze leefden daar nog middenin. Hun buren en hun familieleden, die leefden er ook nog mee. Ze hadden misschien niet eens goed door dat het fout was. Hè? Dus dat kan ook een reden zijn. We weten het niet, maar misschien is het een combinatie van die redenen. In elk geval komt het nu aan het licht. Letterlijk. En ze ruimen het op. Ze maken gebruik van de gelegenheid om het op te ruimen. Ik wil toch even de vraag bij ons neerleggen. We hebben waarschijnlijk geen toverboeken thuis liggen. We oefenen waarschijnlijk geen toverkunsten uit. Of dan heb je het wel heel goed verborgen. Als je al die avonden hier geweest. Sorry. Maar laat het even breder maken. Misschien zijn er ook wel dingen die wij nog ergens in huis hebben. Concrete voorwerpen. Verkeerde blaadjes. Verkeerde tijdschriften. Verkeerde boeken. Verkeerde muziek. Alles wat zeg maar niet is tot Gods eer. Afgodsbeeldjes. Denk aan boeddhabeeldjes. Ja. Misschien zijn er wel meer dingen. Of misschien zijn het niet dingen in ons huis, maar misschien zijn er dingen in ons levenshuis die we toch ergens nog in een kamertje verborgen hebben. Denken we, ja, wat kan het voor kwaad? Of nog nooit echt beleden. Ja, de deur zit op slot. En dat komt wel een keer. Of zo zijn er verschillende manieren waarop we zeg maar zonde en misschien zelfs dingen van het occulte, heel veel dingen uit de duisternis aan de hand kunnen houden. En hier zien we heel duidelijk de oproep. Ook al zit er geen gebiedende wijze in, maar we zien duidelijk het voorbeeld. Laten we dat opruimen. Laten we dat op de brandstapel van de Heilige Geest brengen. En hij weet er wel raad mee. Ja? Hij is de geest van het vuur. na de optater en de opruiming zien we ook het oproer. Een ander moment van confrontatie tussen de macht van Jezus en de duivel. Ook dat is weer die confrontatie. En we zien erin eigenlijk dat het evangelie de duisternis uitdaagt. Het dwingt de duisternis om in het licht te komen. Ik lees even wat versen uit Johannes 3 ter inleiding. Johannes 3 vers 19. Daar zegt Jezus of Johannes, de schrijver, dat is even op dat moment onduidelijk precies. Maar in elk geval, het staat in het evangelie van Johannes, Johannes 3 vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben het licht vrolijk verwelkomd. Ze hebben gezegd, ah, daar is het licht. We zaten al zo lang op het licht te wachten. Nee, de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht. Waarom? Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, die haat het licht. En komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Ja, mensen verkeren in de duisternis en die blijven daar graag in. Als dat licht dan eraan komt, dan deinzen ze terug. En als het licht nog dichterbij komt, zo dicht dat ze ontmaskerd worden, ja, dan komen ze soms in één keer in de openbaarheid. Want ze willen dat licht proberen uit te doven. Ze willen niet ontmaskerd worden als kwaad. Maar Johannes 1 zegt ook, het licht is in de wereld gekomen, het schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen uitdoven. Heeft het niet in zijn macht gekregen. Dus ook al probeert de duisternis het licht uit te doven, omdat het licht de duisternis ontmaskert en als verkeerd tentoonstelt, het kan het licht nooit uitdoven. En wat nu als het zijn ontmaskerende werking doet, dat licht? Wat gebeurt er dan? Dan krijg je dus die terugslag die we ook hier zien in Handelingen 19. Paulus heeft het in Efeze 5 ook over die ontmaskering. Hij zegt daar in Efeze 5 vers 11. Neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar, als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar maakt, is licht. Zo mogen ook wij licht verspreiden. Dat is niet omdat wij zelf van die hele lichtgevende mensen zijn, maar omdat het licht der wereld in ons woont. En naarmate wij steeds transparant worden naar hem toe, is er ook steeds meer de gelegenheid dat het licht naar buiten kan schijnen. En eigenlijk zou ik willen zeggen, zijn er niet eens zoveel woorden nodig om die duisternis te ontmaskeren. We hoeven niet met de vinger te gaan wijzen. Maar als de mensen ons heilige leven mogen zien, dan zal dat een uitstralend effect hebben. Dan zullen zij voelen van, hé, die persoon wandelt in het licht. En die zal dan zijn zondigheid voelen. Niet omdat jij zo goed bent, maar omdat ze Jezus' aanwezigheid bemerken. Maar hier zien we dus heel duidelijk dat mensen dat niet willen. Waar het evangelie werkt en waar God zijn koninkrijk bouwt, daar komt Satan in het geweer. Dan komen mensen die hem dienen ook in het verweer. En ik zei het al, Paulus is niet zozeer bezig om een campagne tegen de afgoderij te voeren. Hij verkondigt het evangelie. En hij doet de daden die daarbij horen. Als het ware lokt hij met zijn verkondiging en met zijn daden deze reactie wel uit. Vooral ook met de boodschap die hij heeft gezegd in vers 26 nogmaals. Goden die met handen gemaakt zijn, die zijn geen goden. Ik wil als intermezzo een verhaal vertellen. De manier waarop het ook kan. Confrontatie met de afgoderij. Ik denk dat wij vaak niet op een hele confronterende manier te werk gaan als christenen in Nederland. Op een manier waarop wij zeg maar echt de afgoderij opzoeken en daar als het ware Jezus tegenover zetten. Dat is vaak niet onze manier. Maar ik kwam een verhaal tegen wat mij wel erg aansprak. Het verhaal van Watchmeni. Wie kent Watchmeni? Ja, bekende Chinese geestelijke leider. Hij ging met een aantal christenen naar een eiland aan de kust van China voor een soort zendingsmissie, om daar inderdaad de mensen over Jezus te vertellen. Maar ze merkten dat ze eigenlijk amper er doorheen kwamen. Ze vertelden het evangelie, maar ze kwamen niet doorheen. Nu, wat was het geval? Die eilandbewoners die vereerden een god, die noemden ze Tawang. En ze waren zo van zijn macht overtuigd, omdat elke keer, ze hielden elk jaar een processie voor hem, een heilige optocht. En elke keer, ieder jaar, stralend weer. Dat was eigenlijk wel het bewijs ook van zijn macht. Het was altijd op die dag hoe het weer er ook omheen was, op die ene dag was het altijd stralend weer en nooit regen. En toen was er uit die groep van die christenen, die groep van Watch Manier, was er een beetje een vrijmoedige, onverschrokken, misschien wel een beetje brutale jonge christen, die zei: op welke datum is het dit jaar? 11 januari, zeiden ze, om 8 uur 's morgens. Hij zegt: dan beloof ik dat het zeker zal regenen op de 11e. Oké. Nou, het volk wat hem hoorde zei: stoppen met je preken, we zullen wel zien wat het zal worden. Ik weet niet hoe die andere christenen dat hebben opgevangen, maar misschien dachten ze wel: oei, wat heeft die plaag nu weer gezegd? En ze zijn hard met elkaar gaan bidden, vurig gaan bidden natuurlijk. Het ging niet slechts om hun gezichtsverlies, maar om de God die ze mochten dienen. Jezus zelf. Nu, op de morgen van de 11 januari was er geen wolkje aan de lucht te bekennen. Ja. Maar tijdens het gebed bij het ontbijt begon het te spetteren en al spoedig daarna begon het te stortregenen. Een hevige regenval. Nu, de vereerders van Tawang, je zult begrijpen, die waren hevig ontsteld. En ze waren zelfs ook ontstemd. En wat ze deden, ze pakten het afgodsbeeld en ze namen het op hun schouders om toch nog die processie te doen. Om als het ware zo de regen te bezweren. Maar door de modder vielen ze en helaas, het beeld brak zijn kaak en zijn linkerarm. Ja, treurig. Maar gelukkig, een aantal jonge eilandbewoners kwam hierdoor tot geloof, omdat ze duidelijk die regen als antwoord op het gebed zagen. Dus je ziet, die confrontatie heeft geloof uitgewerkt. Maar de oudsten van het dorp, die zijn meestal wat hardnekkiger, de oudsten van het dorp raadpleegden snel de goden en die zeiden: ja, jongens, we hebben een foutje gemaakt, we hebben de verkeerde dag gekozen. Het moest de 14e zijn, 14 januari. Oké, de christenen hoorden het en ze gingen opnieuw in gebed. Ze gingen God vragen: wilt u de 14e regen geven? En wilt u de tijd ervoor, tussen nu en de 14e, zonnig weergeven? Zodat duidelijk is dat het echt van u komt en zodat we ook tijd hebben om te preken. En die middag brak de zon door en het was helder weer tot de 14e. En de 14e dag brak aan, zegt Watch Manier. Het was wederom een stralende dag. We hadden goede bijeenkomsten. Toen de avond naderde, kwamen we op het aangewezen uur opnieuw bij elkaar. We brachten in alle rust de zaak voor God. Nog geen minuut te laat kwam zijn antwoord met stromende regen, zoals voorheen. Wie van ons zal dat ook gedurfd hebben? Het zou toch lastig zijn, want als je iets zegt, moet je het ook waarmaken. Anders gezegd, dan moet God het waarmaken. En dan moet je het geloof hebben dat hij het ook doet. En gelukkig, hij doet het. Een duidelijk voorbeeld van hoe je toch in conflict kan gaan, in een confrontatie aan kan gaan, moet ik zeggen, met afgoden. Nou, in dit geval ging het om een duidelijk identificeerbare afgod, een beeld. In onze tijd is dat misschien lastiger. Maar zijn wij niet vaak toch daarom toch een klein beetje teruggetrokken? Als we kijken hier dus hoe het grote oproer ontstaat, ik wil het niet allemaal vers voor vers doorlopen, maar dan zien we dat er een opzet was, een verloop en een beëindiging. De opzet was natuurlijk Demetrius, die merkte van: jongens, de handel loopt terug. Aan het eind van elke dag deed hij zijn kassa open. Hij zegt: dat is niet best. Kijk zijn boeken naar, jongens, de omzet loopt echt terug. En 1 plus 1 is 2, die Paulus, die is al een tijd hier. Het ligt aan die Paulus. Die vertelt de mensen dat die goden geen werkelijke goden zijn en daardoor gaan de mensen die beeldjes niet meer kopen. En hij haalde zijn broeders bij elkaar van het gilde van de zilversmeden en hij ging die toespraak houden. En hij was natuurlijk slim. Hij zegt: niet alleen verliezen we economisch, maar ook onze godin. Haar eer wordt aangetast, hè? En daarmee ook onze stad. Dus hij wist het ook religieus te verpakken en ook een beetje patriotistisch. En uiteindelijk werkte het, want de mensen kwamen in beweging. Ze riepen: toen al groot is de Artemis van de Efeziërs. Dat zien we in vers 28. Ze werden vervuld van woede en schreeuwden: groot is de Artemis van de Efeziërs. En ze kregen het hele volk, de hele stad kregen ze mee. Raakten in een opschudding. Er ontstond een oploop. Ze gingen naar het theater. Een plek waar je veel mensen kunt huizen. En ze sleurden Gaius en Aristarchus mee. Reisgenoten van Paulus. En het dreigde een volksgericht. Een demonische woede, zou ik gerust kunnen zeggen. Een demonische woede had zich van de menigte meester gemaakt. En wat we al gezien hadden, Paulus, hij wil naar het theater, maar het wordt hem sterk ontraden. En we zien zelfs dat de verwarring zo groot is dat er ook mensen bij waren die wel schreeuwden en die wel meeriepen, maar ze wisten niet eens waarvoor ze er aan waren. De Joden probeerden het nog een beetje te kalmeren. In elk geval wat ze probeerden was eigenlijk, wat zien we in vers 33, probeerde iemand naar voren te duwen die de mensen konden toespreken. Ik denk dat het is omdat de Joden zich daarvan wilden distancieren. Zo van, dit is niet, Paulus is wel een Jood, maar hij verkondigt andere dingen dan wij. Zodat zij uiteindelijk niet, zeg maar, de dupe zouden zijn. Maar de mensen die begrepen dat fijne onderscheid niet tussen Joden en christenen. En die riepen des te meer, des te luider. Groot is de Artemis van de Efeziërs. Nu, uiteindelijk was er een stadssecretaris. Nou, als je leest wat die man allemaal zegt. Dat zijn hele retorische middelen wat hij inzet. Hij maakt eigenlijk 4 punten. Hij zegt allereerst, jongens, deze mensen hebben wel iets tegen Artemis, maar we kunnen gerust zijn, Artemis komt niet in gevaar. Artemis, de vereering van Artemis, ja, heel de wereld weet toch dat zij de grote godin is. Dat levert geen gevaar op. Paulus kan dat zelfs niet stuk maken. Het tweede wat hij zegt, in vers 37, die mannen die jullie hebben meegenomen, die hebben geen kwaad gedaan. Het zijn geen tempelrovers, ze hebben niet gelasterd. Deze mannen zijn onschuldig. Het derde wat hij zegt in vers 38 en 39. Als men dan iets wil doen, laat men dan de gerechtelijke procedure volgen. We hebben nu eenmaal wetten en regels. Laat het op een nette manier oplossen. Ja, als je iets hebt tegen Paulus en zijn metgezellen, laat er dan een rechtszitting gehouden worden. Als je zelf iets meer hebt, laat er dan een soort volksvergadering gehouden worden. Een wettige vergadering. En het vierde argument wat hij heeft, is een waarschuwend argument. In vers 40. Hij zegt, jullie lopen het gevaar om zelf aangeklaagd te worden. Jullie hebben nu iets tegen iemand, maar nu door deze onwettige manier, door dit volksgericht wat dreigt, loop je zelf het gevaar om aangeklaagd te worden. En dan zijn we nog lang niet thuis, als dat gebeurt. Nog lang niet jarig. Nu, dit is een heel interessant gebeuren, maar uiteindelijk, wat zien we hier nu in? Ik weet niet of ik daar nog iets van heb. Nee. Allereerst zien we dat de strijd die wij hebben als christenen niet tegen vlees en bloed is. Paulus zegt dat in Efeze 6. Hij zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Daarmee bedoelt hij mensen. We hebben uiteindelijk niet de strijd tegen mensen. Maar we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Die machten zijn hier aan het werk. En ze gebruiken mensen. Ze gebruiken mensen om uiteindelijk onrust te brengen. Om het evangelie tegen te gaan. Het staat niet met zoveel woorden. Maar vanuit Efeze 6 kun je dat wel duidelijk zeggen. De strijd die Paulus hier heeft is niet tegen Demetrius. Maar dat is tegen de demonen die erachter werken. Die op hen inwerken. Die op de mensen inwerken. Zodat zij 2 uur lang kunnen scanderen. Groot is die afgodin van de Efeziërs. Het tweede wat ik hier uit leer is, ook al zien we allerlei overwinningen, ook in Handelingen 19 en ook in onze tijd, van het evangelie en van Jezus op het rijk van de boze. Ook al zien we dat het evangelie voortschrijdt, dat het voortgang maakt, dat het gebieden inneemt, en dat is het bemoedigende van de Handelingen, dat wil nog niet zeggen dat Satan zijn gebied prijsgeeft. Dus we zien dat Paulus als het ware het gebied mag veroveren in Efeze. Maar we zien ook dat er verzet komt. Dat er een strijd komt om grondgebied, om geestelijk grondgebied. Satan zal, zolang hij het leven krijgt, zich altijd blijven verzetten. En hij gebruikt daarvoor mensen. Een ander punt wat we eigenlijk al hebben gezien in het overzicht, wat voor ons wat minder interessant is misschien, maar voor Lucas zeker interessant, is dat de overheid het evangelie geen strobreed in de weg legt. De overste van Azië wilde Paulus beschermen en die stadssecretaris heeft het dus gekalmeerd. En het laatste punt wat ik hier uit het laatste leer, het grote oproer is dit. Als mensen zo lang hun longen uit hun lijf kunnen schreeuwen, mensen die dus niet in Jezus geloven, als die zo lang hun longen uit hun lijf kunnen schreeuwen voor een niet bestaande afgod, zouden wij dan ook op diezelfde manier, of misschien iets anders, zo vol passie kunnen scanderen voor koning Jezus? Het verbaast me altijd als mensen dus 90 minuten voetbal kunnen kijken, en hooligans kunnen zijn en vol passie zingen. de naam van hun club zingen, de hele liederen voor hebben. Ja, dan zijn wij soms wel ingetogen, toch? Zouden we dat ook dan over hebben voor koning Jezus? Natuurlijk, het is een andere soort passie misschien. Het komt, nou ja, uit een ander deel van ons hart misschien. In elk geval, we mogen er wel iets meer op gaan lijken misschien. Ja, passie voor koning Jezus. En dan als laatste, de grote opsteken. We bladeren door naar Handelingen 28. Paulus die wilde dus naar Rome en hij gaat naar Rome, maar op een heel andere manier dan hij gedacht had. Hij gaat als gevangene naar Rome. Maar God bereikt uiteindelijk toch zijn doel met Paulus en hij brengt hem in Rome. Daar zit al een les in op zich. God bereikt zijn doelen. Maar vaak ongedacht en onverwacht. Maar we zien dat Paulus dus in Rome komt en dat het evangelie het hart van het koninkrijk bereikt. En als we dan aan het einde lezen, ik wil niet alleen vers 30 en 31 lezen, maar ook vanaf vers, als hij de Joden ontmoet, vanaf vers 23. He, Paulus wil ook de Joden in Rome uiteindelijk over Christus vertellen. Vanaf vers 23, Handelingen 28. En nadat ze voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En we zien dezelfde reactie als we door het hele boek zien. Sommigen geloofden, en anderen geloofden niet. En zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen nadat Paulus het ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja, de profeet, tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan. Opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is. En die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar reden twisten. En dan de laatste twee versen van het boek Handelingen. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving alle die naar hem toe kwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Dat is het laatste woord, ongehinderd. Ik weet niet of hij hier in ketenen zit. Paulus heeft 2 keer gevangen gezeten in Rome. Dit is de eerste gevangenschap. Lucas eindigt hier. Maar we weten uit bijvoorbeeld zijn brieven aan Timotheus, tweede brief, geschreven vanuit zijn tweede gevangenschap, dat hij zijn einde voelt naderen. Dat is een duidelijk een andere periode, een aantal jaar later. En dat zal hem ook uiteindelijk dan de kop kosten. Ik weet niet hoever hij hier beperkt is, maar hij is een soort van beperkt. Hij is een gevangene. En toch eindigt dat zo met dat prachtige woord. Onverhinderd of ongehinderd. Als je hier dan ook de listen van de duivel in zou kunnen zien, die uiteindelijk mede misschien ervoor zorgt dat Paulus gevangen raakt, zou kunnen, dan heeft hij niet zijn doel bereikt. Hij schakelt Paulus niet uit. Hij schakelt het evangelie niet uit. Want nog steeds kan Paulus hier het evangelie delen en mag hij met vrijmoedigheid het vertellen, ongehinderd. En hetzelfde zegt hij in 2 Timotheus 2 vers 9. Hij zegt, daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Ik ben gebonden en geboeid, maar het woord van God is niet gebonden. Is dat niet geweldig om dat te beseffen? En dat vind ik eigenlijk de grote opsteken van Handelingen 28, van het hele boek. Het evangelie gaat door, het breekt door muren heen, het gaat grenzen over, het neemt gebied in en het is uiteindelijk niet te stoppen. Het evangelie overwint. En natuurlijk worden er op die reizen en in die tijd worden er mensen uitgeschakeld. Sterven er mensen, worden er mensen vervolgd en omgebracht. En denkt Satan soms, ik heb gewonnen in een bepaald gebied. Maar altijd is daar weer de vitale kracht van het evangelie. Wat als gras dat verbrand is, elke keer weer omhoog komt. Evangelie is niet te binden. Ik weet niet of je wel eens van Richard Woerenbrand hebben gehoord. Een man uit de Vervolgde Kerk. Ik meen Roemenië. Hij heeft ook een tijd gevangen gezeten, jarenlang gevangen gezeten. Op een gegeven moment hadden ze hem in een kale gevangenis gezet, waarbij niet veel was. Dan zou je denken, ja, we hebben hem. Hij is gebonden, hij kan niks meer. Dan heeft hij zelfs via de verwarmingsbuizen met morsetekens het evangelie nog verder gebracht naar mensen naast hem. En die zijn tot geloof gekomen. Je kunt het gewoon niet voorstellen, zeg maar. Hè? Dat vind ik wel prachtig om dat te lezen. Om dat te beseffen. Het evangelie, het woord van God, is niet gebonden. Als laatste wil ik jullie het verhaal vertellen van Dimitri. Dimitri was iemand uit Rusland. In communistische Rusland. En hij was een christen. Hij was ook als christen opgegroeid. En hij dacht, ja, in dit atheïstische land, als mijn kinderen opgroeien, op school niet de verhalen van de Bijbel horen, dan moet ik ze zelf maar die verhalen vertellen. Dus zo begon hij die verhalen te vertellen, 's avonds aan zijn kinderen, de verhalen uit de Bijbel, een beetje in het geheim. En ze zongen daarbij. Ja, en als je zingt, dan kunnen de buren het soms horen. Gelukkig, die buren die wilden ook het evangelie horen. En ze sloten zich ook aan bij die samenkomsten. En dat groeide en het groeide. En zelfs 50 mensen soms in dat kleine huisje. Al in de geheime politie, die overal zijn ogen en oren heeft, kwam er ook achter. En ze gingen naar Dimitri toe en ze zeiden, jij moet het niet doen. We waarschuwen je, als je dit doet, dan kan het je echt je leven gaan kosten. En Dimitri, hij gaf niet op, hij ging door. En toen kwam de geheime politie weer op een dag, terwijl de samenkomst bezig was. En ze pakten Dimitri beet, ze sloegen hem in zijn gezicht, ze gooiden hem tegen de muur. En ze waarschuwden hem weer, en nu iets ernstiger. Kijk uit wat je doet. De volgende keer zal er iets ergers gebeuren. En toen een van die vrouwen uit die bijeenkomst dat zag, toen ging ze naar een van die politiemannen toe en ze priemde met de vinger zo in zijn gezicht. En zei, als je aan de man Gods komt, dan zul je iets ergs overkomen. Het was op dinsdag. En donderdag stierf die man aan een hartaanval. En dat legde zo'n beslag. Hè, weer die vrees zie je ook daar terug. En er kwam zo'n beslag in dat dorp, zo'n indrukwekkend gebeurtenis was dat de volgende bijeenkomst mensen zelfs niet meer in het huisje pasten. 150 mensen ongeveer, zelfs aan de ramen en rijkhalsend om te horen wat er gezegd werd. Die honger naar het evangelie. Hoe mooi is dat? Maar de geheime politie liet het er niet bij zitten. Ze kwamen Dimitri ophalen en ze stopten hem in een gevangenis in Siberië. Bij de Gulag. Voor 17 jaar was hij daar in die gevangenis. Weg van zijn vrouw en kinderen. Een vreselijke tijd gehad. Wat deed Dimitri? Elke morgen, als hij wakker werd en hij op het appel moest staan naast zijn bed, hij stond op, hij ging staan, hij hief zijn handen naar het oosten en hij zong daar zijn hartelied voor Jezus. Elke morgen, elke week, elke maand, voor 17 jaar lang. Die andere 1500 gevangenen, die pruimden dat niet, dat lied voor Jezus. Dus wat ze deden is met hun tinnen bekers tegen de tralies staan. Ze gooiden voedselresten naar hem, rot eten, zelfs uitwerpselen om het elk maar zijn mond te snoeren. Maar Dimitri ging door. En wat hij ook deed is dat als hij papiertjes vond, kleine stukjes papier, dan schreef hij met wat hij maar vinden kon teksten op, schriftverzen, eigenschappen van God, liederen. En die plakte hij dan op de bedampte muur of de pilaar als eerbetoon aan Jezus, zo noemde hij het. Hij vond zelfs op een dag vond hij een heel papier met een potloodje erbij. Hij zei, dat is een geschenk van God. Hij schreef het zo vol die kon. Met allerlei dingen. Allerlei schriftverzen. En de bewakers vonden het. Ze waren furieus. En ze sloegen hem. En ze mishandelden hem. En ze sleepten hem toen zijn cel uit. En ze zeiden, we gaan je executeren. En zo werd Dimitri, moet je voorstellen, door die gevangenis gesleept. Op weg naar een zekere dood. Maar op dat moment gebeurde er iets heel bijzonders. 1500 gevangenen stonden naast hun bed. Ze hieven de handen naar de hemel. En ze zongen dat ene lied wat Dimitri 17 jaar lang elke morgen had laten horen. Ze zongen het voor koning Jezus. De bewakers die schrokken zich natuurlijk geweldig. Ze dachten, wat is hier aan de hand? Ze lieten Dimitri los, ze keken hem vol ontzetting aan en ze zeiden, wie ben jij? Dimitri die maakte zich zo recht als hij kon en hij zei, ik ben een zoon van de levende God en Jezus is zijn naam. Dat laat mij iets zien over dat het evangelie niet gebonden kan worden. Een man zingt elke morgen een lied voor Jezus. Misschien denkt hij bij jaar 3, wat ben ik aan het doen voor dwaasheid? Maar uiteindelijk is dat een zaad wat gelegd wordt in de harten van mensen die datzelfde lied zingen. Een hartlied voor Jezus. Paulus preekte het koninkrijk van God en hij gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Amen. Ik zou zeggen, er is ruimte voor vragen of opmerkingen of aanvullingen. Het lijkt me mooi om straks aan het eind met elkaar af te sluiten, ook in gebed. Als jullie geen vragen hebben, dan heb ik nog wel een vraag voor jullie. Maar opmerking, een vraag, een getuigenis of een lied, ik weet niet. Ja? Laten we eens een beetje verrassen.
Ik heb wel een lied op mijn hart inderdaad. Want het is, ja, je bent onder de handeling 29.
Ja.
Nog niet gevonden.
Nog niet gevonden, nee.
Ja, maar het is natuurlijk, ja, ik vind het heel mooi gevonden. Want het gaat door.
Ja. Nee.
Het leven ons voor. Wij zijn christenen, wij zijn ook muziek.
Ja.
Ja, het spoort mij opnieuw weer aan, zeg maar. Om mijn hoofd, om mijn blik op Jezus te houden. Ja, dat is ook niet wat ik eigenlijk op mijn hart heb. Mijn hoofd is op u.
Ja, mooi.
Mijn kracht is in u.
Ja.
Dat moet ook niet vergeten. Dat we vanavond ook zien dat het niet in onszelf. Maar het is hij in ons die kracht ook verleent.
Ja. Ja. Nou, laten we dat met elkaar zingen, zeker. Mooi. Mijn hoop is op u, Heer. Het nummer, dat zoekt Hans even op. En als Hans dat gevonden heeft, en Henk ook, dan kunnen we staande, denk ik, met elkaar dat lied wel zingen. Dat zal mooi zijn. Even een tijdstip te kijken. Zullen we met elkaar bidden? Een open gebed. Ieder die wil bidden, bid. En dan zal ik afsluiten. Misschien daarna nog een lied. We zien wel. Hè? Maar dus laten we met elkaar danken voor deze avond. En voor alle avonden. En bidden voor wat er ook maar in je opkomt. Wat belangrijk is om te vragen. Laten we met elkaar doen.
Thank you. Namens de werkgroep. En zullen we hier nog dit met u zullen.
Ja, ik heb dat mooi.
Wie kan onze God ooit stoppen? Zing mee.